Ik neem u mee naar Jacobus hoofdstuk 5. Naar een onderwerp dat ik bepaald niet als mijn favoriet beschouw, want je kan er alleen maar moeilijkheden mee krijgen. Jacobus 5. Nee, niet dat laatste gedeelte, nee. Het eerste gedeelte van Jacobus 5. En mocht u nou ooit wel eens ergens moeten spreken en een onderwerp zoeken, dan zou ik u niet aanbevelen om te spreken over de eerste helft van Jacobus 5. Over de tweede helft trouwens ook niet, maar toe maar. En ik moet het vandaag twee keer doen. Of de duivel er mee speelt, denk ik altijd. En soms weet ik zeker dat dat zo is, maar toe maar weer. Boven Jacobus 5 vers 1 staat: veroordeling der onbarmhartige rijken. En bij dat opschrift moet ik altijd enigszins grijnzen, omdat, ja, veroordeling der rijken, dat is nou ook weer zo wat, nietwaar? Daar krijg je ook moeilijkheden mee. Dus dan maar veroordeling der onbarmhartige rijken, waarmee de klemtoon vanzelf op onbarmhartig komt. En dan kun je het begrip rijken weer vergeten. Dan heb je wat wisselgeld achter de hand, zal ik maar zeggen. Dan kun je er altijd nog onderuit. Mocht u nou denken dat u rijk bent, kunt u zich altijd nog wijsmaken dat u niet onbarmhartig bent, zodat u zich van het schriftgedeelte niks hoeft aan te trekken. Want soms is dat zo bij die opschriften boven die hoofdstukken, dat je dan proeft van, er is toch een draai aangegeven op een of andere manier. Niettemin, het is correct. Het gaat over de veroordeling der onbarmhartige rijken. Welaan, nu gij rijken weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen en waarschijnlijk ook komen zullen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben is gekomen tot in de oren van de Heere Zebaot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige. En hij wederstaat u niet. En dan moet je ook een bladzijde omslaan in je Bijbel. En dan komt er een nieuwe pericoop, zodat je meteen die bladzijde weer terug doet. Want dit was het dan even. Deze pericoop. Wel aan u, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden. Ja, of men zich daarin herkent, dat staat nog te bezien. Maar ik wijs u op de uitdrukking aan het eind van vers 3. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Het brengt ons bij de werkelijke achtergrond van deze brief. Een brief namelijk die in ieder geval gericht is aan wedergeboren mensen. Omdat het er gewoon staat. Weliswaar niet in vers 1, maar wel in hoofdstuk 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, dan wel eerstgeborenen, zijn de schepselen. Gaat dus over wedergeboren mensen die bovendien opgeroepen worden om met zachtmoedigheid het woord in hun harten te laten planten, opdat het hun zielen zou zalig maken. Dat is 1 vers 21. Zodat ongeacht de adressering, de specifieke adressering op de envelop, om zo te zeggen, dan wel in een briefhoofd, de brief in ieder geval geschreven is aan wedergeboren mensen. En wedergeboren mensen zijn wedergeboren niet alleen omdat ze gelovigen zijn, maar ook omdat ze leven in nieuwtestamentische tijd. Namelijk na de opstanding van Christus, dat lijkt me duidelijk. En daarmee is deze brief wel degelijk van toepassing op ons, want wij zijn, als wij gelovigen zijn, inderdaad wedergeboren, leven na de opstanding van Christus, hebben nieuw leven ontvangen en leven niet onder de heerschappij van de wet, maar inderdaad onder de heerschappij van de genade en al dat soort dingen meer. En bovendien leven wij in de eindtijd. Maar niet omdat het inmiddels de 21ste eeuw is van de christelijke jaartelling, Maar omdat wij leven in nieuwtestamentische tijd na de opstanding van Christus. Want die hele term eindtijd, nou ja, die bestaat in de Bijbel niet zo, hè. Misschien in nieuwere vertalingen, dat zou kunnen. Maar het heet in de Bijbel de laatste dagen. Of eventueel de laatste tijd. En die uitdrukking volgens de Bijbel zelf is van toepassing op alle tijd die resteert sinds de opstanding van Christus. De Bijbel is daar tamelijk makkelijk in. Kent maar twee soorten tijd, dat wil zeggen twee verschillende tijden, fundamenteel. De eerste is wat wij noemen de oud-testamentische tijd, hetgeen in hoge mate misnomer is omdat het oude verbond als zodanig pas begon, pak een beetje 1500 jaar voor Christus. Toen er al 2500 jaar van de oud-testamentische tijd om was, om zo te zeggen. Maar wij noemen het oud-testamentische tijd. De Bijbel noemt het de tijden der onwetendheid. Of de Bijbel noemt het voortijds. En die kan ik beter meteen citeren, dat gaat lekker snel. Dat is Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds en de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Wat is die ook alweer? Dat is Handelingen 17, dacht ik. Hebreeën 1. God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dagen, daar heb je eindtijd. Heeft hij gesproken, beter nog spreekt hij nog steeds, want dat is wat er eigenlijk staat, door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal en door welke hij ook de eeuw gemaakt heeft en wat het maar was allemaal. Maar daar vind je eindtijd, deze laatste dagen. Je kunt daar nog vragen, zijn er dan nog andere laatste dagen? En dat kan ook, want de laatste dagen worden feitelijk verdeeld nog weer in twee verschillende perioden. De ene is waarin wij nog leven, de dagen namelijk waarin het koninkrijk van Christus verborgen is. En daarna volgen nog de laatste dagen waarin het koninkrijk geopenbaard zal worden en zijn. Respectievelijk ruwweg 2000 en nog eens 1000 jaren. Dat is het ongeveer. En die oud-testamentische tijd, daar was niet een koninkrijk verborgen. Het was er gewoon niet. Het was beloofd. En bij de opstanding van Christus kwam het tot stand, werd de Heer Jezus met Heer en Heerlijkheid gekroond. En dat heet dan de laatste dagen, als vervulling van wat in het verleden beloofd was. Alleen krijg je dan nog eventueel het onderscheid tussen de verborgenheden van het koninkrijk en daarna de openbaring van het koninkrijk. Maar wij leven dus al 2000 jaar in wat de Bijbel noemt de laatste dagen. Met twee categorieën. Met andere woorden, wat Jacobus schrijft is wel degelijk op onze dagen van toepassing. Al moet ik er dan wel bij zeggen, nee dat moet ik niet, maar dat doe ik toch maar wel, dat je specifiek gemeentelijke waarheid bij Jacobus niet terugvindt. Maar nou de vraag is, wat is specifiek gemeentelijke waarheid? En het antwoord is, dat is de hemelse positie van de gelovigen. En u doet er goed aan u te realiseren dat wij als gelovigen weliswaar een hemels burgerschap hebben ontvangen en dat onze toekomst per definitie een hemelse toekomst is. Maar dat is tamelijk uitzonderlijk, omdat dat niet de bestemming is van de oud-testamentische gelovigen en ook niet van de nieuw-testamentische gelovigen van, laten we zeggen, na de opname van de gemeente. Van hierna, als de gemeente compleet is, is die compleet, daarna gaat er niks meer naar de hemel. En is pas compleet trouwens na de hemelvaart van de twee getuigen uit Openbaring 11, maar dat is nou een detail waar we het maar niet over zullen hebben. Het punt is namelijk dat nieuwtestamentische waarheid van toepassing is sinds de opstanding van Christus, maar dat wij in onze dagen eerstelingen van het nieuwe verbond zijn. En dan krijg je dus gemeentelijke waarheid die zegt dat de gemeente een volk is dat bestemd is voor de hemel. En bij nader inzien, dat is niet wat je bij Jacobus tegenkomt. Hij ontkent dat niet, hij bestrijdt dat niet, zelfs geen schijn daarvan, maar hij noemt het alleen niet. En dat maakt deze brief helemaal bijzonder geschikt voor de dagen na de opname van de gemeente. Want dan is er geen hemelse roeping meer voor de gelovigen, maar een aardse in het koninkrijk dat op aarde zou geopenbaard worden, enzovoorts. Heb u dat nog? Met andere woorden, hij is op onze dagen van toepassing, deze brief. En meer nog, in de toekomst, dat wil zeggen wat de man beschrijft, dat als u het in onze dagen al niet herkent, de omstandigheden die hij hier beschrijft, wel nu, die omstandigheden zullen zeker van toepassing zijn in de dagen die nog volgen zullen. En voor zover hij het heeft over rijkdom enzovoorts en al wat daarmee samenhangt. En zeker uitspraken als uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten en uw goud en zilver is verroest. Dan kunnen we daar natuurkundige bezwaren tegen inbrengen, omdat goud nou eenmaal niet verroest. Maar de betekenis is duidelijk en het is wat in onze dagen kan gebeuren en soms ook gebeurd is. Soms op mondiale schaal zelfs wel. En dat is wat zeker de wereld als zodanig nog te wachten staat. We lezen daar dikwijls heel gemakkelijk overheen, mede omdat het profetisch woord, dat wil zeggen het deel van de Bijbel dat spreekt over wat nu nog toekomst is, dat deel van de schrift, en dat is een belangrijk deel, dat in de loop der eeuwen altijd veronachtzaamd geworden is, omdat men liever leeft in het heden en nu en voor de rest geen belangstelling heeft. En het positieve wil men ook nog wel zien, dat er in de toekomst het alles goed komt, dan komt de Heer weder en dan is alles pais en vrede. Maar je hebt ook nog de situatie van het antichristelijke rijk en de betrekkelijk normale voortgang of ontwikkeling, apotheose, van de gang van zaken in de wereld als zodanig, en het is niet best. En dan moet ik er meteen maar aan toevoegen dat wat de wereld te wachten staat in hoge mate al actueel is. Omdat het een normale, betrekkelijk normale consequentie is. Niet alles, maar een groot deel is de normale consequentie, het normale resultaat van de ontwikkeling, verandering, ontwikkeling die in onze dagen reeds plaatsvindt. De Bijbel spreekt over de heidenen en over hun doen en laten. En dat is dan nog niet volbevonden of zoiets. Zover is het nog niet. Het zijn Bijbelse uitdrukkingen, maar dat komt wel een keer. De Heer laat het gewoon los en zegt, oké, ga je gang maar en dan zullen we zien waar het toe leidt. En waar het toe leidt kunnen we langzamerhand wel weten en uitrekenen. En bovendien kunnen we het ook in de schrift lezen, maar dat doen we niet al te vaak. En eventueel beperken we ons tot een boek als Openbaring met als een, laten we zeggen, natuurrampen. Al die ellende die nog over de wereld zal komen. Maar ik heb ook altijd de indruk dat het gebagatelliseerd wordt en dat gezegd wordt, oh ja, er komt nog wat ellende en iets als verdrukking en wat oordelen. Maar dat moet in 2 dagen, misschien wel in 1 dag of 2 weken, dan moet het toch al afgelopen zijn. En iemand die iets bijbelvaster is zegt, nou ja, 3,5 jaar maximaal. En dat is te overzien. Maar dat is een misverstand, omdat het in ieder geval gaat over enige tientallen jaren. En omdat het inderdaad over de hele wereld komt. Over alle volken. Ik zal het eens van de andere kant een keer zeggen. Als in Openbaring het verhaal ten einde loopt, met alle respect bedoel ik dat, maar als die geschiedenis ten einde loopt, eindigt het in de ondergang van Babel. De stad en daarmee het rijk. Openbaring 17, 18... De ondergang van wat we ook wel eens noemen gewoon het antichristelijke rijk, voor het gemak, want dat is het in de praktijk dan ook. Dan lees je toch tamelijk uitgebreid over een schatrijke stad, dan wel een schatrijk rijk, maar het gaat wel ten onder. En niet alleen materiële rijkdom, maar rijkdom op alle gebieden, ook cultureel of wat er van voor door moet gaan. Lees het maar, dat is Openbaring 18, 19 stuk. En anders dan leest u de belangrijkste hoofdstukken die dan gaan in het Oude Testament. Dat is waarschijnlijk Jeremia 50 en 51. En Jesaja 13, 14 er ook maar bij dan. Gaat allemaal over de ondergang van Babel. En dat is nog niet vervuld. En het idee is dat die stad en dat wereldrijk van grote macht en van rijkdom ten onder gaat. Daar blijft namelijk helemaal niks van over. Ik moet u zeggen, dat rijk moet nog tot ontwikkeling komen, overigens. Maar het is toch op een of andere wijze de voortzetting van wat wij in onze dagen kennen. En wat hier gezegd wordt, laat ik dan nog iets erbij vertellen, voordat ik die verse wat nauwkeuriger zie. Algemeen wordt gedacht dat rijkdom in de wereld wellicht een zegen is die wij van God ontvangen. En ik heb alleen bezwaar tegen dat algemeen. Want het zou best kunnen, en er zijn voorbeelden van, dat aardse rijkdom blijkbaar een zegen is van de Heer als zodanig. Al moet ik er dan meteen bij zeggen dat je dat makkelijker in de Bijbel terugvindt in oud-testamentische tijd dan met betrekking tot nieuw-testamentische tijd. Want in nieuw-testamentische tijd is het vooralsnog zo dat wij als gelovigen getrokken zouden worden uit de tegenwoordige boze eeuw, was de bedoeling. Dat is Galaten 1, vers 4. Opdat hij u trekken zou, hij heeft zich voor ons al overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons losmaken van de gang van zaken, want dat is wat eeuw is, de gang van zaken in de wereld als zodanig. En de gang van zaken in de wereld is in de praktijk ongeveer dit. Men probeert rijk te worden. Ik zeg het ongeveer. Ik vind het altijd moeilijk, dat zei ik. Het is niet mijn populaire onderwerp. Maar dat schijnt dikwijls toch wel een doel te zijn. Ik heb er wat tegen. Niet zozeer omdat het in de Bijbel staat, maar ik heb er toch wat tegen. Om de eenvoudige reden dat ik dat een zeer armoedig, let op het woord, zeer armoedige doelstelling vindt. Wat doen wij hier op aarde? Wat willen wij hier op aarde? Rijk worden. En dan, wat heb je dan? Nog niks. De vraag is, wat zou je dan met die rijkdom willen doen? En dan kom je dichter bij een doelstelling. Met andere woorden, rijkdom in zichzelf als doelstelling is volstrekt onzin. Sterker nog, het is een afwijking. Dat zal ik u uitleggen. Heb ik u wel eens verteld, karikatuur, heb ik u wel eens verteld van een collega van mij, toen ik nog ergens in een fabriek werkte, dan moesten wij elektromotoren wikkelen. U weet hoe dat gaat misschien, of niet? We hebben hier zo'n statorpakket, dat is de buitenkant van die elektromotor, daarbinnen in draait een as met een rotor. Maar die buitenkant, die is aan de binnenkant belegd met spoelen van koperdraad. En dat was, ik weet niet hoe ze het nu doen, maar in mijn dagen was het handwerk. Dat is niet eens zo heel lang geleden eigenlijk. Dus dat was spoeltjes van koperdraad maken en die door die gleufjes drukken in zo'n statorpakket enzovoorts. En afhechten, en dan zaten er weet ik hoeveel spoelen in met allemaal koperdraad wat eruit stak. Want het waren de uiteinden van al die spoelen. En die uiteinden moesten dan op een bepaalde wijze doorgeschakeld worden in serie of in parallel, afhankelijk van wat voor soort motor dat werd. Hè. En dan uiteindelijk hield je allemaal van die koperdraden over bovenaan dat pakket en dat knip je gewoon af. Het was afval. Dat wil zeggen, het was koper, dus het is geen afval, maar het gaat in de bak met koper. Afval, zogenaamd, hè. Maar het werd bewaard, want het is geld waard. En die collega van mij, die was nog van de vakbond ook. Dat kon je ook zien, want die had zo'n snorretje. Ik vond het pikant. Maar ik heb het nagevraagd, niet aan hem, maar ik heb het nagevraagd, hoe zit het? En het bleek dan een snorretje te zijn van vader Drees, zal ik maar zeggen. Hè? U weet wel, van de AOW, die Drees. Hè? Want ik dacht eerst dat het van die Duitser was, maar dat bleek een misverstand. Of van die clown in Amerika. Die twee kon ik ook nooit uit elkaar houden. Maar dat terzijde. Maar wat hij nou met dat koperdraad deed, hij knipte het af, draaide het in elkaar tot een leuk bosje en deed het in zijn la van de werkbank. Zodat de chef die moest af en toe eens een keer stiekem, als de man er niet was, die la openen en hij was verstandig. Hij haalde niet alles eruit wat hij erin gepropt had, maar een groot deel wel ging het alsnog in de bak en de la weer dicht en zo. Die man die bewaarde dat allemaal. Ik heb het toen niet begrepen, achteraf begrepen dat dat een of andere, hoe noem je zoiets, een neurose, hè?
Obsessie.
Een obsessie, oké, dat is een obsessie. De verzamelwoede was dat. Mensen hebben dat in zich. Alleen, dit is een karikatuur, maar dat is met de meeste fobieën, de meeste obsessies, is karikaturaal. Net als een dwangneurose, dat is een karikatuur van mensen die wet willen hebben om onder te leven. En je moet een beetje wetten en normen en waarden hebben, en zodat je weet dat je niet op de randen van de stoeptegels moet lopen, maar netjes te middenop enzovoorts, en al dat soort dingen meer, hè. Vind je normaal bij kinderen, dat heeft men ontwikkeld tot spelletjes. Maar het is natuurlijk een dwangmatig soort handelen, maar het zijn de karikaturen, de uitwassen van wat in een normaal mens allemaal zit. Vandaar dat je ook mensen hebt die verzamelen kroonkurken. Gewone kurken heb ik trouwens ook wel eens gezien. Van die kurken, kurkenkurken, ja die dingen. Suikerzakjes. Dan heb je nog iets serieuzer wordt dat geacht te zijn. Mensen die postzegels verzamelen. Gitaren, broeder. Klarinetten, ja. Ik roep maar wat. Nee, die mensen ken ik allemaal. Maar dit is een afwijking. En het is een uitbeelding van dat de mens wil verzamelen in zijn leven. Bij sommige dieren vind je dat ook, hè? Die verzamelen. Hamsters, en niet alleen hamsters, maar toen maar weer. En dat is wat mensen doen. Maar willen ze nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. Hebben ze er wat aan? Nee, het gaat gewoon om de verzameling. En het aantal nullen op de rekening, zal ik maar zeggen, hè? En het aantal cijfers voor de komma. En wat het maar was. Maar het is een afwijking natuurlijk. Je kunt daar niks mee. En dat is niet alleen wat ik zeg. Dat is wat de Bijbel er ook van zegt. Je kunt er niks mee. Je kunt niet meer opeten dan je op kan, zegt de prediker. En als je wel meer hebt, dan moet iedereen met je mee eten. Dat wordt ongezellig. Dan moeten al die mensen van jouw tafel eten. Misschien letterlijk, maar dan in elk geval overdrachtelijk. Je kunt toch niet meer. Wat moet je er allemaal mee? Het is een soort afwijking. Nou ken ik ook mensen die zeggen, daar kan ik niks aan doen, maar dat loopt vanzelf naar me toe. Dan zeg ik, ja, dat is de ellende van het economisch systeem waarbinnen wij leven. Ik heb nooit wel behoefte om het elke keer weer uit te leggen hoe dat zit. Dat neemt me ook erg veel tijd. Maar de kortste route is altijd deze. Geld wordt geacht in onze dagen rente op te brengen. Hetgeen in de Bijbel verboden is. Wordt beschouwd als een van de grootste misdaden die er maar bestaan. Omdat dat helemaal niet kan. Geld brengt namelijk niks op. Als het daar ligt, brengt het niks op. Kan helemaal niet. Zit geen kracht in, niks. Het doet geen arbeid. Dus kan het ook niet wat opleveren. Dat is bladzijde 1 van het handboek Economie. Heb ik u dat ook wel eens verteld? Gelooft wel, hè? Ja. Alle dingen in de wereld zijn gratis, wij ook. Wij kwamen er ook zomaar in. En alles in de wereld is gratis, want alles zit in de grond, toch? Of het valt van boven, of het hangt aan de bomen, maar het komt allemaal vanzelf. Voor zover het wat kost, is dat zo omdat er arbeid geleverd wordt om het uit de grond te halen of van de bomen te plukken of wat dan ook maar. Dus serieus wat ik nu zeg, hoor. Ik weet zeker dat ik dat gelezen heb. In de cursus Economie voor Beginners in 3 delen zeg ik altijd. Zoiets was het. Nou, ik geloof dat het iets was van de Leidse onderwijsinstellingen of zo. Dat is echt waar. Maar echt, dat staat erin. En dat is inderdaad correct. Als het dus toch wat kost, is het arbeidsloon. En dat levert wat op. Arbeid is wat waard. Al het andere is gratis. En als geld wat oplevert, als je geld uitzet en het levert je wat op, komt het omdat anderen ervoor gewerkt hebben. Het is heel simpel. En daarom is het een crime, hoe heet zoiets, een misdaad, volgens de Bijbel. Zoek het maar eens op. Men heeft het in de Statenvertaling vertaald met woeker. En dat noemt men dan overwinst of overrente of iets dergelijks. Maar dat is onzin. Woeker is gewoon rente, hoor. volgens het oude gebruik van het woord. Het zijn begrippen die per definitie verboden zijn. Maar ons economisch systeem is erop gebaseerd. En dat is ook waarom als de huizenprijzen hoger worden, men zegt, de economie trekt weer aan, het gaat goed met de economie. En ik roep dan altijd, het gaat slecht met de economie, want nou is het ineens helemaal buiten mijn bereik. Nou kan ik het ineens helemaal niet meer betalen. Het gaat slecht. Zeker. En als de rente omhoog gaat, gaat het ook weer goed met de economie, want het levert allemaal weer wat op. Wat een onzin. Ik kijk van de andere kant en zeg, ja, nou kan ik er helemaal niet meer bij. En waar gaat al die rente die opgebracht moet worden naartoe? Naar degene die het niet nodig hebben. En die hun geld hebben uitgeleend en daar rente voor ontvangen. In de praktijk heeft men dat heel ingewikkeld ingekleed. Dat is mystificatie, dat weet iedereen. Vandaar dat de bank of financiële instelling je een of andere rekensom voorhoudt, waaruit het lijkt dat je de schathemeltje rijk van wordt. In werkelijkheid worden zij dat en jij niet. Maar het is zo'n ingewikkelde som dat niemand daar weer uitkomt. Ook de economen zelf niet, heb ik ze zelf horen vertellen. Dat is heel ingewikkeld. Maar wij zitten nou eenmaal in dat systeem. En dat betekent dat per definitie de rijken steeds rijker worden. Het kan niet anders en anders moet het hele systeem op de helling. Maar het betekent ook dat het een keer volledig ontploft. En in Europa is dat zo, is dat aan het gebeuren nu. En de grootste fout, denk ik, die de economen gemaakt hebben die ons land besturen, is de invoering of de aansluiting bij de euro en de invoering van de euro. Toen heeft men ontploffen uitgesteld. Weet je hoe ze dat doen? Het is allemaal economie dit. Weet je hoe ze dat doen? Als het helemaal fout gaat met het land en de economie, dan devalueert men de munt. Dan lijkt het dat je nog steeds hetzelfde hebt, maar het is niet zo. En zodra je het wil uitgeven, althans over de grens, blijkt het weinig meer waard te zijn. Zo doet men dat. Vandaar dat in Zuid-Europa, vooral in het zuiden van Europa, voor altijd al, die koersen naar beneden gingen. Die werden gewoon naar beneden bijgesteld, totdat je, weet ik hoe grote getallen kregen, hoeveel kost dat, weet ik hoeveel duizend lieren, of weet ik hoeveel duizend francs, wat het maar was allemaal. En dan na verloop van tijd zeggen ze, oké, we halen er nou gewoon 3-0 af. Dat al die lettertjes typen, dus ook niet wat. Dus dan halen ze 3 nulletjes af enzovoort. Maar het is altijd devaluatie, devaluatie, devaluatie. En zo hielden ze de economie op gang. Want als geld wat moet opbrengen, moet het meer worden. In werkelijkheid was het niet, want er wordt geen arbeid geleverd, maar het getal moet groter worden. Dan hebben ze het volgende opgevonden. Het aantal lieren klopt dan nog, maar de lieren zelf is minder waard geworden. En dat merk je niet zo snel. Maar zo word je voor de gek gehouden. En toen ze bij ons de euro hebben ingevoerd, hebben ze de gulden ongeveer gehalveerd in waarde. Want in werkelijkheid was er een enorme devaluatie van onze Nederlandse munt. En dan konden ze weer een poosje vooruit. Met het poosje hebben we al aardig achter de rug. En nu komt het gedonder dus, hè. Want nu was Griekenland eraan toe om zijn munt te devalueren. Maar dat mag niet, want ze hebben de euro. Dus wat moeten wij dan doen om die economie in stand te houden? Scheppen geld over de balk gooien. Dat hebben wij niet. Dat weet u. We zijn een arm land en daarom moeten we zoveel betalen. En wat doen ze dan dus? Ze schrijven gewoon een bedrag op. En dan boeken ze dat dan weer over. Dat is gewoon creatief boekhouden. Nou, tamelijk ongewoon. Als u het zou doen, is het zwaar crimineel. Er staan de hoogste straffen op. Dat is zwaarder dan op moord. Serieus. Echt wel. Maar de overheid kan dat doen, want de overheid is de wet en dus is het legaal wat ze doen. Maar ze helpen dus wel de samenleving, de economie in zichzelf, de werkelijke economie, helpen ze om zeep. Enzovoort. Maar het is een misdadige aangelegenheid. En op dezezelfde wijze worden schatten vergaard. Wat gewoon ook maar flauwekul is, maar het gebeurt wel. En de essentie is eigenlijk deze. Als ik het samenvat, ja, rijk worden, wat is dat eigenlijk? Hoeveel moet je hebben voordat je zegt, ik ben rijk? Of hoeveel moet je hebben totdat je buren zeggen dat je rijk bent? U begrijpt hoe moeilijk dit is. Het is een betrekkelijk begrip. Maar het wordt hier wel omschreven. Want het principe blijft dat een rijkdom die volstrekt overtollig is, om zo te zeggen, eigenlijk helemaal niet kan, hè. Ik moet het maar eens een keer zeggen. Ik denk dat iemand die een salaris krijgt van 500.000 per jaar, ik denk dat niemand van u daaronder valt. Wel, oh, dan moet ik het iets hoger nemen. Dat iemand die 600.000 euro per jaar binnenkrijgt op zijn salarisrekening, dat kan niet. Dat is geen mens die zoveel waard is. Had ik 1 miljoen moeten zeggen? Die zijn er ook, ja. Maar dat kan helemaal niet. Er is niemand die zoveel waard is. Want u weet toch dat geld, dat is arbeid. De arbeid wordt betaald in geld. Hoeveel arbeid kan een mens verrichten in zijn eentje, in een jaar? Dat zijn bedragen die helemaal niet kunnen. En als het toch betaald kan worden, dan zijn er 2 mogelijkheden. Eén is, het is fake geld. Het is geld wat men gewoon maar verzonnen heeft. Dat komt veel voor. Het alternatief is natuurlijk geld wat men gewoon even gedrukt heeft. Met de persen, maar dat is de omslachtige methode. Dat willen ze ook niet meer, daarom gaan ze het gewone geld afschaffen. Toch? Lukt nog niet erg, maar ze zijn er hard mee bezig. Dus de ene mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is dat anderen dat geld hebben moeten opbrengen. Die hebben ervoor gewerkt. En mind you, ik ben beslist geen socialist. Laat staan een communist. Voor die kant ben ik soort allergisch eigenlijk ook nog. Dus reken mij dat niet aan. Maar als van die kant dit soort dingen gezegd zouden worden, hetgeen ik niet zeker weet, bemoei me daar niet mee. Dan moet ik u zeggen, ja, dat komt dan niet bij mij vandaan. En daar sta ik ook heus niet achter. Laat me zitten. Ik heb het over Bijbelse normen en waarden. Dit soort dingen kunnen niet. En dat is wat de Bijbel zegt. Kijk, rijkdom in geld, dat is onzin. Dat bestaat niet. Dat is papier. En niet zo heel lang geleden, maar voor ons naar onze leeftijd wel tamelijk lang geleden, was het zo dat op een bankbiljet staat dat de Nederlandse bank garandeert dat je de tegenwaarde van dat biljet gewoon over de toonbank krijgt toegeschoven in goud. Dat stond erop. Het waren tegoedbonnen, die bankbiljetten. Want geld is goud, dat begrijpt u toch, dat is hetzelfde woord. Geld is hetzelfde, geld is geld en geld is gold. En noem maar op, dat die elder al of niet in zit, heeft er weinig mee te maken. Geld is goud en goud is geld. Vanzelfsprekend, behalve in Frankrijk, want daar is het zilver. Is het argent? Ja, weten de Fransen veel, maar ik bedoel edelmetalen. En dat wordt geacht bepaalde waarden te vertegenwoordigen. Te zijn. Maar dat heeft men al lang afgeschaft, omdat er iemand dacht, die zo slim zegt, we betalen elkaar toch met die briefjes. Nou, dat is toch goed. Waarom hebben we eigenlijk voor duizenden kilo's, tienduizenden kilo's, voor tonnen, in kilo's bedoel ik, goud in de kelder liggen. Weet je wat, we gaan dat verkopen gewoon. Dan hebben we nog meer van die briefjes. En inmiddels is ons geld niet meer waard dan het papier waarop het gedrukt staat ongeveer. Zo gaat dat. Er bestaat geen echte rijkdom als het over geld gaat. Dan zou het materialen moeten zijn, goud. En meer nog, heeft men mij uitgelegd, er is eigenlijk maar 1 tamelijk waardevast bezit. Dat is grond. Onroerend goed. Ik heb wel grondverzetbedrijven, maar niettemin, onder die grond zit weer grond. Dus je kan eraf halen wat je wil. Het blijft onroerend goed. Met als gedachte, dat blijft altijd. De mens is hier op aarde, gaat voorbij, maar die aarde blijft altijd. En de mens zal altijd grond nodig hebben om te wonen of om aan de kost te komen. Want die moet toch ergens zijn kropsalaat planten of zijn sperziebonen of wat hij er maar mee doet. Dat is bekend, hè? Onroerend goed. Als je rijk wil worden, moet je in het onroerend goed gaan. Schijnt het. Totdat ook dat fout loopt. Maar dat is het beginsel. Dat is rijkdom. En dat is ook hier het idee, want als het hier over rijkdom gaat, heet het meteen, zie het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben. Want rijkdom is in hoge mate altijd geweest groot grondbezit. Want al het andere kan gestolen worden, kan meegenomen worden, kan in de hens gaan. Wat er maar mee gebeuren kan, raakt het kwijt. Of je hebt een grootmoeder die het kapitaal beheert en in de laatste dagen al die briefjes gaat zitten doorknippen. Heb je dat ook gehoord?
Ja.
Stond in de krant, broeder. Ja. Allemaal verknipt. Dus die met de erfgraam en met een puzzel, die moeten al die serienummers die erop staan bij elkaar puzzelen. Nou, dan hebben ze wat te doen. Maar dat is, kunnen ze rijk mee worden, als in de tussentijd de bank niet omvalt, natuurlijk. Maar dat even terzijde. Maar grondbezit. Het is algemeen bekend gegeven dat in heel wat landen het grote probleem is, het grote economische probleem is, dat de grond in het bezit is van maar een paar mensen. En degenen die de grond bebouwen, moeten die grond pachten van de grondbezitters en daar dus voor betalen. Dat is een probleem. En in de Bijbel wordt geregeld dat dat niet kan. Om de eenvoudige reden dat de Heer zegt, met één prachtige zin: het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij, spreekt de Heer. Met andere woorden, je kan het wel verkopen, en dus ook kopen eventueel, maar dat is een tijdelijke aangelegenheid. Dat wil zeggen, je krijgt het altijd in bruikleen. Je krijgt het in bruikleen tot een bepaald jaar. Niet voor een bepaald aantal jaren, maar tot een bepaald jaar. Want elke 50 jaar, om de 50 jaar, moest alle, eigenlijk 49 trouwens, moest alle grond teruggegeven worden. Gratis cadeau, zoals al met teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. En vermoedelijk dus aan diens erfgenaam. Waardoor het onmogelijk was om grond en dus onroerend goed te verzamelen tot één geheel. En dat is een van de belangrijkste economische maatregelen die in de Mosaïsche wet wordt voorgeschreven. En de andere wordt niet eens zozeer voorgeschreven, is tamelijk vanzelfsprekend. Dat is die van, er wordt geen rente gevraagd en er wordt geen rente betaald. Je kunt lenen, prima, maar rente is er niet bij. En het uitlenen wordt als een gunst beschouwd. En of je terugkrijgt, zelfs dat is nog de vraag, want als je in staat bent het uit te lenen, kun je het eigenlijk ook wel missen. Zodat de kans tamelijk groot is dat je het kwijtraakt. Dat is in de wet geregeld. En dan krijg je een heel ander economisch systeem. Echt wel. Nee, er is nog meer. Er zijn ook allerlei veiligheidsmarges ingebouwd. Er zijn allemaal condities die beschreven worden. Maar het zijn de meest elementaire dingen die er zijn. En onze westerse economie is 100% daarmee in strijd. En dus, naar Bijbelse maatstaven, is het een misdadig systeem. Sorry. Kan het ook niet helpen. Alleen, we hebben het lang vol kunnen houden. En dat komt weer omdat dat idee van rente geld wordt meer. Daarachter steekt het idee van dat dus de economie moet groeien, groter moet worden, dan brengt het wat op. Dus zolang het nou maar groeit, is het gezond. Vandaar dat als geld niks opbrengt, dan gaat het heel slecht met de economie. Het gaat om de groeicijfers. En men schrikt zich wezenloos als de groei tegenvalt. Als geld minder heeft opgebracht dan de prognose was. De groei is achteruit gegaan. Dan vraag ik, maar er was toch groei? Dan zeggen ze, ja, er was wel groei, maar te weinig. Ze worden weer te klagen. Als het vanzelf meer wordt. En hoeveel het dan meer wordt. Maar het klopt, want vanwege het systeem van geld moet rente opbrengen, moet dus de economie groeien. De economie kan alleen groeien naarmate er behoefte is aan het een en ander. Dat is ook bladzijde 1 nog, geloof ik. Het kan ook bladzijde 2 zijn van de cursus economie, weet je wel. Het verhaal begint bij schaarste. Let u maar eens op, wij gebruiken het woord schaarste zelden, maar het is waar de hele economie opgebouwd is. Schaarste. Iemand moet gebrek hebben aan aardappelen, dan gaan wij ze verbouwen. En als er geen gebrek is aan aardappelen en wij willen toch aardappelen verbouwen, dan beginnen we een reclamecampagne om de mensen wijs te maken dat het zo nuttig is om aardappelen te eten, dat je er heel oud bij kunt worden en dat soort dingen meer. Zo werken die dingen. Hè? En we hebben allemaal een zaktelefoon nodig en dan gaan we die dingen produceren. Je kunt niet meer zonder. En dan, u weet wel, en daarom worden wij elk moment van ons bestaan overspoeld met reclame. Vandaag zag ik voor het eerst zelfs, weet je, zo'n ding boven de weg, zo'n lichtbak boven de weg, met reclame erop. Het ging over naar welke site je moest om betere banden, of zuiniger lopende banden, of stiller lopende autobanden kon kopen. Eerlijk, op de A12, vanmorgen, ja. Je komt het overal tegen. En niet alleen televisie, op internet ook. Je kan hier wat aanklikken of bam, en dan krijg je weer van alles. Of je e-mail openen en dan moet je eerst ongeveer 12, 13 per dag, geloof ik, wegklikken, dus reclame. Krijgen nog meer, maar dat is allemaal van die lui die, hoe heet dat, virussen op je afsturen en Trojaanse paarden en die je wachtwoorden willen weten en zo. Elke dag, dag in dag uit, maar altijd maar weer die reclame. Ik heb ooit eens gezocht naar niet zo'n zware, maar een wat lichte motorhelm. Dat is al een jaar of drie geleden. En ik krijg nog steeds, als ik ergens naartoe een of ander, wat het ook maar, sites die er niets mee te maken hebben, dan krijg ik toch ineens een aanbieding van motorhelmen. En je komt er niet meer vanaf. Ze kweken schaarste. In hun uiterste nood om de economie op gang te houden. En daarna wordt die hele reclamewereld in zichzelf een economisch systeem. Het is belachelijk, maar het is zo. En het kan niet blijven bestaan, uiteraard. Hè? Nou, over dat soort dingen gaat het allemaal. In zo'n wereld leven wij. En het gaat allemaal om groei en rijkdom en vooruitgang, heet het dan. En al dat soort dingen meer. En we maken gezamenlijk onszelf wat wijs. Niet dat ik er tegen protesteer. Ik stel het alleen vast. Met name ook de achtergrond van dit schriftgedeelte te verklaren. Want ik protesteer er niet tegen. Ik kan er toch niks aan doen. De Bijbel zegt dat het zo zou gaan. En je leest dat al in het Oude Testament. Dat het zo zou gaan. Meerdere plaatsen. En waar het uiteindelijk op terechtkomt, is inderdaad dat over die rijken komt die ellendigheden die hier beschreven staan. Dat gaat helemaal fout. En ik herinner me nog, ik weet niet meer wanneer het was, want ik hou die dingen niet bij, dat in de tijd, dus enige jaren terug, ging er ook iets mis aan de beurs of zoiets. En ik heb nota bene, hè, van meerdere mensen gehoord, zo van, vannacht ben ik zoveel geld kwijtgeraakt. Zoveel tienduizenden euro's kwijtgeraakt. Ja, ik haalde er toch een beetje mijn schouders over op, van, hoezo ben je dat kwijtgeraakt? Waar had je die dan? Ja, ergens in geïnvesteerd en die koersen zijn overnacht zijn ze gedaald of zoiets. En dat soort dingen meer. Ja, ik wil er niet lelijk over doen en ik begrijp ook dat het een grote ramp is. Maar aan de andere kant, ja, je verbeeld je ook maar dat je dat hebt. Hè? Dat staat nog te bezien. Hebben jullie dat ook? Hebben wij met onze stichting natuurlijk, staan dingen op de balans voor een bepaald bedrag enzovoort. Maar probeer nou je spullen eerst te verkopen voor dat bedrag. Of je hoort van je auto, de dagwaarde is zoveel, maar probeer hem dan eens te verkopen voor dat bedrag. En als het echt de dagwaarde is, kun je hem beter maar meteen de auto losrijden. Dan krijg je het van de verzekering. Maar in de handel krijg je het niet. Vergeet het maar rustig, dat is allemaal flauwekul, die cijfertjes. Allemaal papier, dat bestaat niet. En vroeg of laat ben je het geld dus kwijt. En verdwijnen je aandelen op het kantoor van, hoe heet het, die notaris hier ook weer. Dozen vol met stapels Russische spoorwegen, weet u nog? Dat heb ik nog eens een keer van jou gekregen. Nee, van je man gekregen. Ja, heb ik nog steeds ingelijst, niet meer aan de muur hangen, want ik heb geen ruimte meer aan de muur. Het zijn boekenkasten. Ja, ik heb ze ook nog. Ja. Aandelen Russische spoorwegen, dat is mooi. Ik heb een boel geld. Het is handel, kan het nog verkopen als het moet. Vergeet het maar rustig, je kan er de muur mee behangen. Hele woonwijken trouwens kan je ermee behangen.
Misschien worden ze ook wat waard.
Ja, ja. Ja, maak je maar wat wijs. Het is papier, het is gewoon niks. En vroeg of laat kom je daarachter. Ja, nou ja, laat maar zitten. Huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot. Uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest. Hun roest zal u zijn tot een getuigenis. En zal uw vlees als vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. De Bijbel zegt dat wij, en dan citeer ik Matthäus 6. Ik zal er wel bij staan, toch? Ja. Matthäus 6. Vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. Het idee van verzamelen zit in de mens. En dat is niet zondig. Integendeel, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent en wat je aan het verzamelen bent. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Je zou op veel langere termijn moeten denken. En een van de grootste problemen in de huidige economie, en zeker in de financiële wereld, is dat men daar probeert op de korte termijn zijn winst te pakken, zo heet dat. En dat gebeurt ook langs volstrekt absurde wegen en absurde methoden, waar ik liever niet op inga nu. Maar het zou op lange termijn moeten zijn, maar de echte lange termijn, die loopt voorbij het graf. Loopt voorbij de dood. En dat is wat de Bijbel zegt. Komt hierna ook. Maar men zou geen schatten verzamelen hier op aarde. Bovendien, om dat nou te doen in de laatste dagen is ook een beetje vreemd. Want waar het in de laatste dagen om gaat, is dat de Heer in zijn komst en in zijn, laten we zeggen, zijn regelgeving onder het nieuwe verbond, een heel ander systeem zal introduceren dan wel implementeren in de wereld als zodanig. Die maakt daar gewoon een eind aan. En wat moet je dan met alles wat je verzameld hebt? Gij hebt uw schatten vergaderd hier op aarde, maar er staat, je kunt je beter schatten verzamelen in de hemel, zei de Heer in Matthäus 6, want waar uw schat is, zal uw hart zijn, enzovoorts. En hierna hebben we het er nog over, maar ik moet een beetje voortmaken. Er staat, ziet het loon der werklieden die uw landen gemaakt hebben, dus dan hoeft u het niet van mij te horen, zeg nog niet dat ik het gezegd heb, maar hier wordt geïmpliceerd dat deze rijken rijk zijn, omdat anderen ervoor gewerkt hebben. Die heb u toch, hè? Nou ja, die anderen hebben te weinig betaald gekregen. Maar het enige wat echt wat opbrengt, officieel, is arbeid. Zo zonder meer. En als iemand dus beschouwd wordt als rijk, kan het niet anders. Want dat is wat feitelijk geïmpliceerd wordt. Dan kan het niet anders. Dan hebben anderen moeten opbrengen. En nou toch een beetje lelijk praten, kan ik zeggen. Wij werken en verschaffen ons een inkomen en dan staat er iemand aan de deur die zich inleveren bij mij. En dan vraag je, wat krijg ik daarvoor terug? En dan zeggen ze, bescherming. En dan weet ik nog niet of het de maffia was of de minister van Financiën, eerlijk gezegd. Want die zeggen allebei precies hetzelfde. Ik zal u eerlijk vertellen, als ik 100% wetsgetrouw mijn werk zou doen, mijn gewone werk, waar ik al jaren ook van moet leven, zou absoluut volstrekt, maar dan ook volstrekt, onmogelijk zijn. Dat is niet te doen. Dan moet ik op de fiets komen, want die onkosten die ik maak voor zo'n toespraak zijn verhoudingsgewijs veel te hoog. Bovendien moet ik een percentage van de kosten van die auto bij mijn inkomsten optellen en daar belasting over betalen. Dan moet ik dus belasting betalen over het ding wat ik nodig heb om werk te doen. Volstrekt onmogelijk. En bedenk dan nog, dat pak een beet minstens. Ik houd aan de veilige kant. Schat, ik weet het niet, want ik hou me er niet echt mee bezig. Maar ongeveer een derde van wat u in de collecte doet, dat dan meteen naar de minister van Financiën gaat. Want dan moet ik inkomstenbelasting over betalen. Begrijp je wel? Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onmogelijk. Ik zou er ook niet het werk van kunnen doen wat we al jaren gedaan hebben, van bandjes maken en hoe dat maar heet, cd's maken en al dat soort dingen meer. Want daar heb ik aanzienlijke ruimte voor nodig in huis, met moet allemaal opslag en van spullen, van wat klaar is, wat niet klaar is, en masters en apparatuur enzovoort. Maar ik kan een huis waar je dat in kunt opslaan, kan ik heus niet bekostigen. Het is echt niet te doen. Dus wat moet je? De prediker zei, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? En daar wou ik het dan maar bij laten. Dat vertel ik nou eens een keer. Maar ik ken ook middenstanders, lui met hem in het midden- en kleinbedrijf, die zeggen precies hetzelfde. Als ik het moest doen volgens de regels, zou ik het niet kunnen doen. Ik ben dus inmiddels al lang, al jaren van mening, dat onze Nederlandse economie in werkelijkheid draait op alles wat er zwart gebeurt en het zwart geld wat in omloop is. En als de overheid het echt gaat lukken om dat tegen te houden, dan ligt Nederland helemaal op zijn neus. Hè? Dat ben ik serieus, dat denk ik. Dat is trouwens ook met statistieken wel eens aangetoond, dat het zo is, maar toen maar weer. Waar het over gaat is over dat die dingen verkeerd in elkaar steken en dat het per definitie verkeerd gaat. Het is ook niet anders te regelen, dat is ons systeem. En dus kan de man het zeggen. Het loon der werklieden die uw landen gemaakt hebben, welke van u verkort is, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben, die hebben het werk gedaan. Is gekomen tot de oren van de Heere Sebaoot. En dan moet je eens opletten. De Heere Sebaoot betekent gewoon de Heer der Heerscharen. Het is Hebreeuws. In de Griekse grondtekst. En dat is waarom de vertalers het Hebreeuwse woord hebben laten staan. En nou staat een Hebreeuws woord in het Nederlands. Dat is keurig, want er stond ook een Hebreeuws woord in het Grieks. De Heere Sebaoot. Maar het betekent dat met deze uitdrukking verwezen wordt naar het Oude Testament. Waar dus geleerd wordt dat de Heere Sebaoot, dat is de Heer der Heerscharen, die God is van heel de mensheid en van al die volkeren. En dat hij komen zou om een oordeel te brengen over heel die mensheid en al die volkeren. Ik heb daar geen tijd voor nu en ik deel het ook maar gratis mee deze keer. Dan krijgt de belasting er ook niks van, zal ik maar zeggen. Maar zoek dat maar eens op, de Heere der Heerscharen of de Heere Sebaoot in uw Bijbel. Waar het voorkomt. Het is altijd een dreigement. Dat is het, ik ben de Heere Sebaoot en ik zal dit doen en ik zal dat doen enzovoort. Ik ben de Heer der Heerscharen, niet maar de God van Israël alleen, maar van de menigten, om zo te zeggen, van de Heerscharen. En ik doe wat ik wil. En als jullie niet doen wat ik wil, dan zorg ik dat het gebeurt. Dan breng ik een oordeel over je. Kijk het maar na, het is altijd in een dreigend schriftgedeelte. En dat is hier ook zo. Want de grondwaarheid blijft, en dat is een heel fundamentele waarheid overigens. Laat ik het eens van de andere kant zeggen. Atheïsten beweren dat al die religieuzen, inclusief wij, deze keer, dat al die religieuzen zo nodig een God willen hebben, moeten hebben, omdat ze niet kunnen leven met het onrecht, met de gedachte aan onrecht van deze wereld. Zij hopen dus dat in het hiernamaals het een en ander alsnog zal gecorrigeerd worden. Want in dit leven kan dat niet. Dit is een wereld vol onrecht. En er zijn maar twee mogelijkheden, is dan hun idee. Je leert ermee leven en je weg daarin te vinden. Of je gelooft dat er in de toekomst iemand anders dat alsnog zal doen en recht zal brengen. En inderdaad, de Bijbel leert dat onze God inderdaad alsnog zal recht doen. Hetgeen ons de moeite bespaart, want u kan het woord laconiek en kort zeggen, het bespaart ons de moeite. En dus staat er in Romeinen hoofdstuk 12 en op vele andere plaatsen. Maar er staat, wreekt u zelf niet beminden en geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, de Heer belooft, zwart op wit, vele malen, heel de geschiedenis door, dat hij recht zal doen. En dat komt omdat het verhaal, de geschiedenis, niet ophoudt op het moment dat de mens overlijdt. Daar komt nog wat achteraan. En ook de prediker zegt dat. Die is weliswaar, naar algemeen bekend, erg cynisch over het leven onder de zon. Maar hij besluit uiteindelijk wel met te zeggen, er komt nog wat achteraan. Er komt nog een oordeel achteraan. En je zult verantwoording afleggen over wat je met je leven gedaan hebt. Het mag dan zijn dat het bestaan per definitie ijdel en leeg is, maar je hebt wel verantwoordelijkheid om er wat van te maken in de praktijk. Dat is de algemene strekking van het boek Prediker. En daarmee van heel de Bijbel feitelijk ook, en ook van ons christelijk leven. En dan meteen maar verder. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Dat sluit aan bij 4 vers 1, een halve bladzijde eerder. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? De wellusten, dat is gewoon het instinct van de mensen. dat wat hij van nature zomaar spontaan als zoogdier zou willen doen. Dat is instinct, dat zijn de wellusten. Wellust is een tamelijk dierlijke aangelegenheid. Ik heb me dat uitgebreid laten uitleggen door een bioloog. Hij zegt, zeg maar, Midas, zegt hij, een mens is een zoogdier en een zoogdier doet van alles en al volgens zijn natuur. En ik weet, het is een wijdverbreide gedachte vandaag ook, ook in een beschaafde wereld, dat wij vooral onze eigen natuur moeten volgen. En van de week nog, ik weet niet meer wat en wanneer het was, werden ons dieren tot voorbeeld gesteld. Die deden het pas goed. Dan moesten wij min of meer een voorbeeld aannemen. Ik heb dat nooit niet begrepen, want de mens is een mens, omdat hij kan denken. En een dier is een dier omdat hij redeloos is en geen verstand heeft. En wij zijn mensen omdat wij verstand hebben. En de bedoeling is dat wij daarmee ook in de praktijk van ons leven ons verre verheffen boven de dieren. En daarmee ook onze wellusten onder controle kunnen houden. Nou weet ik heel goed dat dat problematisch is. Veelal, dus ik waag me er verder maar niet aan dit soort dingen. Maar dit is wel het principe. En dat is een van de redenen waarom wij onderwezen worden in Gods werk en in Gods plan. En in die dingen waarvan de Bijbel zegt, nou ja, God doet dat en een mens kan er toch niks aan veranderen. Ik was toch even een prediker, dus ik roep dat maar even. Dat staat daar ook, hè. Een mens kan er niks aan toevoegen, een mens kan er niks aan afdoen. God doet wat hij wil. En toen zei iemand, nou laat het dan maar gaan. Maar het punt is, wij worden daarin onderwezen, opdat we daar deel aan zouden hebben, ons zouden bewust zijn wat God aan het doen is en wat het doel is eigenlijk van onze levens. Wij worden daarin onderwezen, opdat we niet onze wellusten zouden volgen, maar ons verstand zouden gebruiken en zeggen, we hebben hier een leven, er komt nog wat achteraan voor ons als kinderen Gods in elk geval. En de bedoeling is dat wij weliswaar verzamelen, maar niet aardse rijkdom. Wij zouden namelijk, kijk even of het hier staat. Ja, het staat hier ook, maar dat, ik lees het hier even niet. Ik neem je even mee naar 1 Timotheus. Ja, 1 Timotheus 6, ja. Wij zouden namelijk verzamelen rijkdom. Of, als je dat begrijpt, wij zouden namelijk investeren. Inderdaad, voor de toekomst. Maar dan toch wel op de, voor een mens tamelijk lange termijn. Maar in 1 Timotheus 6 gaat het over precies dezelfde dingen. Al ben je dan bij Paulus, maar het zijn precies dezelfde dingen. Die heeft het ook over 1 Timotheus 6 vers 4. Twist, vragen, woordenstrijd, uit welke komt nijdtwist, lasteringen, kwade nadenkingen en wat het maar was allemaal. Dat zijn diezelfde krijgen en vechterijen die volgens Jacobus 4 voortkomen uit onze wellusten. Dat is de natuurlijke mens. En er zijn er zelfs die menen, 1 Timotheus 6 vers 5, die menen en prediken zelfs vandaag dat de godzaligheid een gewin is. In de zin van, je moet een gelovige wezen, je moet de Heer dienen, dan word je rijk. Gewin, hier op aarde. Dat is de prosperity gospel, zo wordt het wel eens genoemd. En je vindt er talloze voorbeelden van, vooral in Amerika geloof ik, maar in Nederland ook hoor. Een prediking die zegt, je moet de Heer dienen en dan word je vanzelf rijk. En als u niet weet hoe dat moet, nou de eenvoudigste manier om de Heer te dienen is in de kosten voor het werk des Heren bij te dragen. Dus we gaan zo collecteren. En dat krijgt u dan van de Heer met rente terug, daar zorgt de Heer voor. Want je zou tienvoudig, honderdvoudig terugkrijgen toch en al dat soort dingen. Gelooft u dat? Oké, dan gaan we nu collecteren en dan... Meestal nog openbaar ook. Wie biedt zoveel? Dat heb ik allemaal gezien hoor. Wie biedt zoveel? Wie is de eerste die zoveel biedt? En dan, dat soort dingen weer. En dat is investeren voor je leven hier. En hier staat gewoon in één zin. Sommigen zijn helemaal afgeweken van de waarheid beroofd. Die menen dat de godzaligheid winst oplevert. Dat is niet zo. Er staat zelfs wijk af van de zulke. Het is ook wel aardig, omdat men ons wel eens probeert wijs te maken dat als wij ons christenen noemen, omdat wij geloven in de Heer Jezus Christus, dat we dan vooral met elkaar een vereniging moeten oprichten, dan wel een kerkgenootschap, want dan zijn we toch één. Dan moet ik u zeggen, nou, dan ga je voorbij. En al die schriftplaatsen waar staat, wijk af van de zulke, hebt ook een afkeer van deze en woorden van die strekking. En die komen nogal eens voor het Nieuwe Testament, hoor. En dat gaat over de praktische levenswijze. Dat is nou helemaal zo. En van deze staat ook, heb een afkeer daarvan. Waarna de apostel zichzelf corrigeert en zegt, maar de godzaligheid is een groot gewin. Is wel een groot gewin, want de godzaligheid levert ons op. Het staat er natuurlijk in een taalkundig verouderde vorm. Maar de godzaligheid levert ons wat op, namelijk vergenoeging. De godzaligheid leert ons genoeg te hebben aan wat wij hebben. Dat is vergenoeging. Dat woord kennen wij ook niet meer, hè? Vergenoeging. Want we hebben nooit genoeg. De economie moet groeien. Want je moet je rente betalen. Of het moet rente opbrengen. Al nagelang aan welke kant je staat. Maar genoeg is genoeg. Dat wil zeggen, het brengt ons... Ik heb er geen ander woord voor. We gebruiken wel andere woorden, maar die zijn niet zo aardig. Dan krijg je genoeg, dat is tevreden. U weet wel van het lied van Franny Vase. Ik ben tevreden, eenvoudig te leven. En zilver en goud heb ik niet. Ik ben tevreden. Maar dat komt van het woord vrede. Als tegenovergestelde van strijd. Het komt in de buurt, maar het is niet het woord. Ik ben vergenoegd, is het goede woord. Je kan het hiermee doen. Dan hoef je niet verder te verzamelen. Je leert te leven uit wat je hebt. Dat is ook de strekking van prediker. De prediker zegt, je kunt doen wat je wil in het leven. Je kunt denken dat je wat kunt opbouwen, wat kunt betekenen voor de wereld of voor het nageslacht of wat dan ook. Maar zegt de prediker, dat is allemaal flauwekul, want het wordt niet op prijs gesteld en niemand heeft er wat aan. Het enige wat je dan hebt, is dat je het misschien leuk vindt om te doen. En dat is wat God je geeft. Dat je kunt doen wat je aardig vindt om te doen. Heb je dat? En ik denk dat het zo is. Men vraagt altijd, wat is geluk eigenlijk? En hoe zou je het moeten omschrijven en definiëren? En ik denk altijd, nou, geluk is dat je in het algemeen in je leven kunt doen wat je graag doet. En dat je tijd aan je leven aan kunt besteden. Dat is het dan eigenlijk. En dat zijn soms onbenullige dingen. Maar als je dat nou aardig vindt om te doen, dan, toch. En bij nader inzien, noem dan eens iets wat niet onbenullig is. Hè? In dit leven. Ja, ik zou het niet weten. Het is allemaal een beetje, als je erover gaat nadenken, toch? Ja, niet te lang over nadenken, hoor. Ik wil gewoon blijven bij, dit wil ik doen en dat ben ik blij mee. Dat is het dan. En of het wat voor de wereld betekent, of voor je familie, of... ja, dat maakt niks uit. Als je er maar aardigheid in hebt om het te doen, dat is wat de prediker zegt. En meer heeft een mens ook eigenlijk niet nodig. Niet echt. Nee. Dat wil zeggen, de godzaligheid leert ons dat. En daarom is het toch een gewin vanwege die vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, niets ingebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Dat wil zeggen, wij worden er zelf uitgedragen. En al wat wij verzameld hebben, blijft achter. Dus Eve maakt zich al druk. Die zegt, wat moet ik straks, als jij er niet meer bent, wat moet ik met al die spullen? Kun je dat niet eens opschrijven of zo, dat je daarmee moet? En dan grijns ik wat. En dan zeg ik, ja jongens, vind ik ook niet de moeite waard om dat te gaan doen. Ja, ik denk dat ik iemand anders ermee opzadel. Nou, dat doet er nou niet toe. Maar ja, je brengt niks in en je kan ook niks meenemen. En je laat je reut achter. Dat is het probleem. Maar dan lees je weer over een of andere kunstveiling. Iemand heeft schilderijen verzameld in zijn leven. Hetgeen in het algemeen een dure hobby is. Maar het is een leuke bezigheid. Je kan er je huis mee volhouden. En als het vol is, neem je gewoon een groter huis. Dan kun je weer even verder. En wat gebeurt er als je doodgaat? Er wordt de hele zaak in een vrachtwagen geladen. In twee, in een stelletje trailers. Exceptional convoy heet het dan. 'S Nachts over de weg, weet je wel, van 3 meter breed. En dan gaat het naar een veilinghuis. Ja. Het zou je gedacht zijn wat je daar allemaal vindt. Het staat allemaal op internet, dus dan kan je dat eens nakijken. Daar gaat je verzameling. Hoezo een verzameling? Het valt weer uit elkaar, kan niemand anders weer overnieuw beginnen. Het heeft niet zoveel zin. Omdat ik een oom gehad heb, die heeft een heel museum gebouwd om zijn verzameling, archeologische verzameling, en cadeau gedaan aan provincie Gelderland, geloof ik. In ieder geval in Nijmegen, daar is het nog. En dat is een manier om het bij elkaar te houden. De erfgenamen hebben nog goudgeld besteed aan de processen om zijn naam te bewaren in de naam van het museum. Kan. Museum Kan. In het archeologisch museum in Nijmegen. Nou, laat maar zitten. Er staat ook nog eens een groot gebouw. Kan museum, maar dat is het al lang niet meer. Maar er is nog steeds dat museum. Het is een manier om het bij elkaar te houden. Maar normaal gesproken wordt het uitgevent. Als het je persoonlijke verzameling is. Als je het in stand wil houden, moet je zelf maatregelen nemen. Om dat nog één of twee generaties in stand te houden, toch? Maar Paulus schrijft, volgende vers, vers 8 van 1 Timotheus 6, maar als wij voedsel en deksel hebben, dan zal het een mens nodig heeft. Te eten en bescherming, een deksel, bedekking, kleding, huis, wat het maar is. Als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Vers 9, en Paulus zegt het iets subtieler dan Jacobus. Die zegt, doch die rijk willen worden. Let op dat er niet staat, doch die rijk zijn. Ik denk ook dat met rijk zijn in zichzelf niet zoveel mis is. Dat het erger is dat je rijk wil worden. Dat meen ik. Omdat het een verkeerde gerichtheid is. Want dat betekent dat geld een doel is in zichzelf. En dat mag het nooit zijn. Het is een middel. Een noodzakelijk kwaad. Je hebt het soms nodig. Maar daar blijft het dan ook weer. In zichzelf is het niks. Die rijk willen worden, staat er, en het zijn niet mijn woorden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Dat wordt namelijk ook een obsessie. En dan gaat het fout. En dan volgt de bekende zin. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Niet geld is de wortel van alle kwaad. Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Want met geld kun je heel wat goeds doen. Maar geldgierig zijn, dat is een misverstand. Ja. Schiet me ineens de woorden van Caranza. Ken u Caranza nog eigenlijk? Maup. Maurits. Hij zegt, zeg maar Maup, zegt hij. Maar op Caranza, die zat dus, dat heet zo, die zat dus in het onroerend goed. En ze interviewde de man voor de televisie in de, wanneer? 50 jaar geleden, weet ik het. En ze vroegen hem, meneer Caranza, maakt geld gelukkig? En zonder aarzelen zei hij, nee, dat niet, maar het is heel goed voor de zenuwen. En dat is het. Dat wel, maar geld in zichzelf maakt niet gelukkig natuurlijk. Het is leuk als je wat achter de hand hebt. Daarom hebben wij verzekeringsmaatschappijen. Die houden wat achter de hand. Dat is dan weer goed voor onze zenuwen. Helaas, als het nodig is, houden ze het gewoonlijk ook achter de hand. De hunne namelijk. En dan gaat het weer fout. Maar ja, dat is die wereld nou eenmaal. Je doet zaken met de verkeerde mensen. Ze maken alleen maar geld. Ik roep het al jaren. Vroeger maakten ze van alles en nog wat. Audioapparatuur. Fietsen. Wat ze allemaal maar maakten. En tegenwoordig doen ze dat niet meer. Tegenwoordig maken ze geld. En zijn alle productiebedrijven in de handen van investeringsmaatschappijen. En wat maken ze dus? Geld. En als men al Volkswagens maakt, waarom maakt men Volkswagens? Omdat wij erin moeten rijden of zo, omdat het zo nuttig is. Nee, ze willen geld hebben. Ons geld. En daarom verkopen ze ons iets. Of we het nodig hebben of niet. Dan zorgen ze dat wij het nodig hebben. Begrijp je ongeveer wat ik zeg? Dat is het probleem. Als je tegenwoordig iets koopt en het deugt niet en je wil ermee terug, daar kan je niet mee terug. Ze hebben het zelf gemaakt, maar ze hebben er geen verstand van. Ze hebben verstand van geld. Zo werken die dingen. Nee, ik heb al een paar voorbeelden bij de hand. Maar die zijn voor mijn autobiografie. Laten we het daar maar ophouden dan. Maar het is fout, ja. Want de geldgierigheid is wortel van alle kwaad, tot welke sommige lust hebben, zijn afgedwaald van het geloof. En in vers 5 van 1 Timotheus 6 stond, van de waarheid zich hebben afgekeerd. Want het punt is dat de rijken geneigd zijn hun verwachting, hun hoop, hun vertrouwen te stellen op hun geld. Dat is goed voor hun zenuwen. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb het vaak gedacht, nou, er zijn heel wat problemen die zich in het leven van een mens kunnen voordoen, maar ik heb soms de indruk dat veel meer dan 90% van die problemen kan opgelost worden met geld. Op een of andere manier. Daag me niet uit. Ik ga er namelijk toch niet over discussiëren, maar denk er maar eens over na. Er is heel wat in de mensenleven bedreigend is, wat gemakkelijk met geld kan worden opgelost. Maar ja, dan moet je het wel hebben. Zo is het wel. Maar men is dus geneigd daar zich aan op te hangen als het ware. Zich van afhankelijk te stellen. En dat is een misverstand. Want dan staat dat bezit in de plaats van het woord van God en in plaats van de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. Daarom heet het van de waarheid afwijken en van geloof afwijken. En hoe dan ook, als je materieel bezit vergelijkt met de geestelijke dingen die ons gegeven zijn in de persoon van onze heiland, ja, die afweging, die hoef je toch niet meer te maken, toch? Daar begin je toch niet eens aan? En dan begrijpt u toch dat van de kant van de Heer geredeneerd, dat als we ons vertrouwen stellen op materiële dingen, op bezit, op rijkdom, dat dat een afkering is van de waarheid en daarmee van het geloof. En daarom is het de wortel van alle kwaad. Er staat overigens in 1 Timotheus 6 vers 17, beveel, adviseer is dat gewoon hoor, raad en aan, beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms. Begrijp je me goed? Ze stellen de hoop op hun rijkdom. Maar Paulus zegt, maar die rijkdom, die is ongestadig. Dat wil zeggen, die blijft niet staan. Iets dat gestadig is, betekent letterlijk, het staat. En ongestadig wil zeggen, het is labiel. Die rijkdom blijft niet bestaan. Die kan je maar zo van de ene dag op de andere kwijtraken. Zeker in onze dagen. En het zal gebeuren. Ik bedoel, dat is zeker. Dat gaat gebeuren. Maar men zou zijn hoop stellen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent. Ik vind het een mooi woord hoor, verleent. Leent hij het ons? Nou ja, hij verleent het ons. Doe maar. Die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Daar is dus in zichzelf niks mee mis. Maar wat mee mis is, is met de gezindheid om hier op aarde rijkdom te verwerven. Als dat het doel van je leven is, dus dat je leven richting en inhoud geeft, dan zit je er ver naast. Dat maakt het gelukkig? Nee. Dat maakt je tot een neuroot. Zo simpel is dat. En dat maakt je leven zinloos. En als je dan toch wat wil verzamelen, omdat het nou eenmaal in de mens zit om dat te doen, dan staat er, vers 18, volgende vers, dat zij weldadig zijn, dat wil zeggen goeddadig, want dat is wat het woord betekent, hè? Weldadig, goeddadig, rijk worden in goede werken, want de welle daden zijn per definitie goede werken die zij zouden doen. En als u vraagt welke dan, nou, dat ligt voor de hand. Die werken die voor hen ook het meest voor de hand liggen, namelijk mededelende zijn. Ze kunnen uitdelen. Het is de wat positievere toepassing van het idee van de prediker. Je hebt over, dus ja, je krijgt het zelf niet op, je kunt het niet op, dus komt iedereen mee eten. En dat kan je dan doen, dus ja, anderen laten mee eten. En dat is dan toch de verantwoordelijkheid die je hebt. En ik hoop niet dat ik u wat nieuws vertel, Maar het is altijd onderdeel van de westerse, dat is eigenlijk hetzelfde als christelijke, cultuur geweest, dat de rijken zorgden voor de armen. Niet dat ze het altijd even goed gedaan hebben, ook niet dat het altijd voldoende was, ook niet dat het dan nooit armen zijn, maar dat staat ook nergens in de Bijbel. De Bijbel zegt, de armen heb je altijd bij je. Dat blijft zo. En waar dat dan ligt, dat ga ik u nou niet uitleggen. Maar het is altijd zo geweest dat de verantwoordelijkheid van de rijken was om te zorgen voor de minder bedeelden. Niet de verantwoordelijkheid van de overheid, maar gewoon van de rijken in het dorp of in het landschap of in het graafschap of in het hertogdom of van de, hoe heet die dingen, markiezaten dan wel de heerlijkheid. Dat is de gang van zaken. Dus de weldadigheid van degene die het zich konden permitteren. Alleen ja, zo wordt er niet meer over gedacht, over dit soort dingen. Men heeft trouwens dat soort dingen afgeschoven aan een rijksoverheid. Sinds we zo'n rijksoverheid hebben dan. Dat was ook nog niet zo heel, een paar honderd jaar, maar toen maar weer. En daarmee heeft men van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen weggeredeneerd. Maar ik moet u wel opwijzen dat in kleiner verband, en dat is wat ons eigenlijk primair aangaat, dat in kleiner, namelijk in gemeentelijk verband, die situatie nog steeds zo is hoor. Dat wij een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben als lid van het lichaam tegenover de andere leden van dat lichaam. En dat is het dan. En dat valt niet te reguleren, het is niet een kwestie van wet. Maar dat is een zaak van morele verplichting en van verantwoordelijkheid dragen. Naar eigen inzicht, bovendien. Want om even terug te keren bij de gedachte dat de Heer ons recht zou doen, wel, dat zal hij ook, ook aan ons. En de norm daarvoor is regel 1, en ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. En dat is wat wij ook moeten leren in de praktijk. Nou, dus dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, let op de aardige gedachtegang. Ze zouden rijk worden in goede werken. En dat wordt beschouwd als een investering. Het woord is vertaald met schat. Namelijk, vers 19, leggende zichzelf voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende. De idee is dat men niet maar geld, maar goede werken, weldadigheid of wat het maar was, beschouwt als een investering. Men verzamelt die, men doet die. En het is een goed fundament voor een investering in de toekomende eeuw. Er staat het toekomende, dat is een fout. Dat had moeten zijn de toekomende, omdat het slaat op eeuw. Het staat namelijk tegenover de tegenwoordige eeuw uit vers 17. Heb je dat? Beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw, aion, want dat had het moeten zijn, dat ze investeren in de toekomende. Want de aardigheid is dat al wat wij doen als kinderen gods, dat wil zeggen als dienstknechten van God, in zijn dienst, zal door de Heer beloond worden in de toekomende eeuw. En het idee is natuurlijk wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En als je dan wat verzamelen wil voor de toekomst, wil dat zijn die toekomst, dat zijn niet de laatste jaren van je leven op aarde hier, waar je niet eens zeker van bent of je die ook nog hebt, of ziet aankomen, of het noodzakelijk is zelfs om daar wat voor te investeren, want misschien haal je die jaren helemaal niet. Dat is de tragiek van de mens. Wat moet ik zeggen, dood ga je toch? Niets is hier blijvend. Je weet het niet hoe lang je nog hebt. Het is belangrijker om te investeren in wat je zeker weet dat je hebt. Namelijk eeuwig leven. Want wat de Bijbel echt zonder problemen leert, is al wat wij doen in de dienst aan de Heer en met die intentie, alles wat wij uit ons leven, uit ons bezit, uit al wat we hebben, geven voor hem, investeren in zijn dienst, in zijn werk, daarvoor zullen wij beloond worden. Want de arbeider is zijn loon waardig, hij verkort de lonen niet. Dat is wat er staat. Dus als u verzamelen wil, gaat u gang. Dat is de bedoeling. En ik weet dat sommige mensen daarvan schrikken, van heel die gedachtegang, die laatste. Maar ik weet niet waarom. In de eerste plaats, het is toch een gekende Bijbelse waarheid dat we beloond zullen worden voor wat wij doen voor de Heer in het algemeen. En bovendien, ik ben er persoonlijk ook redelijk blij mee, om de eenvoudige reden dat het alternatief is dat we hier een zinloos leven leiden. Dan wordt het zo zinloos als sommigen de prediker lezen. Die letten niet goed op dan, maar goed. Zo, want het is toch allemaal ijdelheid en kwelling des geestes. Er komt toch niks van terecht. En al wat je tot stand brengt, gaat toch weer voorbij. En dan worden de mensen maar jaloers op je als je wat bereikt. Of je verzamelt een groot bezit en je erfgenamen weten dat er in een paar jaar door te brengen. Dat schiet ook niet op. Dat is slecht voor ze trouwens ook nog. Kortom, dat heeft allemaal maar geen zin. En dan komen de kwade dagen ook nog. Hè? En dan zeggen we, nou ja, we moeten dat nu eenmaal uitzitten, maar daarna gaan we naar de hemel. Lekker. Daar ben ik dus al 61 jaar mee bezig, want toen ik 9 was, gaf ik mijn leven aan de Heer. En dus al 61 jaar geleden, en al die tijd, heeft mijn leven geen zin. Wat een dwaasheid trouwens. God maakt een wereld en die heeft geen zin. Dient tot niks. En hij geeft ons jaren te leven hier, geeft ons wat te doen, maar het maakt verder niks uit. Daar moet je toch niet aan denken. De Heer heeft zin en inhoud aan het leven gegeven. En zegt, je hebt een leeg leven, maar kom tot mij en ik zal je de handen vullen. Ik schreef geef je wat zinnigs te doen. Wil je zo nodig wat sparen voor de toekomst? Dat kan. En dan kun je rijk worden in goede werken. En dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de materieel rijken, maar geldt voor iedereen. Wij zouden wandelen in de goede werken, welke God voorbereid heeft, enzovoort. En aan het eind van de rit, als ik het zo eens populair mag zeggen, ja, dan komt de Heer en zal ons daarvoor belonen. Dat zijn de volgende versen in Jacobus, waar ik nog even snel naar terugblader. Jacobus 5, vers 7. Zo zij dan... teruggrijpend op het voorgaande, zo zij dan langmoedig, houdt er vooral lang de moed in, betekent dat, hè? Niet maar op korte termijn. Zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst, dat is dus uitdrukkelijk de wederkomst van Christus, in verband met het loon dat zou komen. Ziet de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelfde. En dus vers 8, weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Daarheen zijn wij onderweg. En intussen leren wij vergenoegd te zijn met wat wij hier hebben. En voor zover we financieel wat ruimer in de was zitten, ja, hoe zeg je die dingen? Voor zover we hier op aarde wat meer mogelijkheden hebben, en dan bedoel ik niet alleen de financiële, dat is mooi. Ik heb echt wel eens gedacht, was ik maar rijk, dan was ik van al die omstandigheden niet afhankelijk. Dan hoef ik niet zoveel te rekenen onderweg en dan kon ik doen wat ik wilde. Ook in de dienst van de Heer. Dat ben ik serieus. Nu denk ik dat niet meer. Nu denk ik, hoeveel jaren zou ik nog hebben? Lukt het nog vandaag? Ja, morgen? Want ja, ik ben 70 gepasseerd. Dus ja, ik denk, ik heb het achter me en ik zit nou in de extra uren. Als je sterk bent, 70. Nou goed, dat heb ik gehaald. En de rest is freewheelen misschien dan een beetje. Nee, ik zie het zo niet. Maar goed, ik maak daar geen plannen meer over. Dit is het dan. En zolang het kan, gaan we er echt wel mee door. Want ik zou niet weten wat ik anders moest doen, overigens. Maar je kunt je leven daarvoor gebruiken. Het is een kwestie van, je moet het doen met wat je hebt. En als je mogelijkheden hebt, op een of andere wijze van nature. Er zijn zendelingen geweest die inderdaad de kapitaal achter zich hadden staan. En die hadden geen zendingsgenootschap achter zich, maar gewoon een familiekapitaal. Die trokken erop uit en gebruikten dat. Er zijn er ook geweest die waren straatarm en gingen er ook zomaar op uit. Die konden daarmee leven. Zo van, ik red me wel. Zulke mensen heb je, die begrijp ik niet. Want zo ben ik niet. Maar er zijn die met heel weinig toe kunnen. En dat een leven lang. ben ik ook wel jaloers op geweest. Maar ja, je kunt overal wel jaloers op zijn, maar dat schiet niet op. Hè? Je moet gewoon je eigen ding doen. Je eigen verantwoordelijkheid dragen. En dat is het dan. En onder alle omstandigheden, voor wie het ook betreft, het is een investering in de toekomst. Want het idee van dat wij vandaag moeten zorgen voor morgen, om zo te zeggen, dat is op zich bijbels. Dat betekent, wij leven in deze tegenwoordige eeuw in belangrijke mate, in ieder geval. En in dit leven wordt bepaald in welke positie wij zullen verkeren de rest van ons leven, en dat is heel lang. En daarom is het zeer de moeite waard, omdat het gaat om een schat, een kroon, een erfenis die onverwelkelijk, onverderfelijk is en onvergankelijk. En dat is weer een paar versen verder. Dat is 1 Petrus 1, inmiddels dezelfde bladzijde nog. Daarheen zijn we onderweg. En dat is wat Jacobus ons voorhoudt. Om ons los te maken van die wereld met al die beginselen die niet deugen, met al die systemen die ook niet deugen en in hoge mate misdadig zijn. Een wereld waarin de zonde heerst en waar de God deze eeuw de dienst uitmaakt enzovoort. Maar wat ons betreft, wij zijn van een andere orde. Wij worden daar uitgetrokken. Wij hebben een andere levensbeschouwing. En voor zover wij een toekomst hebben en daarop ons richten en daaraan bouwen, voor zover je dat serieus zo kunt zeggen, doen wij dat via wat de Heer ons gegeven heeft. En dragen onze verantwoordelijkheid als kinderen Gods, als priesters en als geroepen zonen. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En we danken u dat u ons ook met die woorden die we vandaag mochten overdenken, dat u ons wijs maakt dat wij inderdaad niet behoren tot deze wereld. En ook dat deze wereld beheerst wordt door beginselen die volstrekt in strijd zijn met uw woord en ook met de realiteit. Wij danken u daarom dat u ons daaruit trekt. Opdat u ons leert te vertrouwen op wat u gesproken hebt. En ons leert dat we ons realiseren dat de dood of eventueel de opname van de gemeente niet het eind is van ons bestaan, maar in tegendeel dat het dan feitelijk pas goed begint. En dat we hier op aarde zijn als uw kinderen om te investeren in de toekomst. Om stage te lopen als het ware hier beneden onder de zon, opdat we waardig zouden bevonden worden die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En inderdaad mogen vaststellen dat de wereld waarin wij leven de onze niet is. En dat we hier slechts tijdelijk zijn, maar onderweg zijn naar die heerlijkheid die u zou openbaren. We danken u te mogen weten dat binnen afzienbare tijd u zult komen om een oordeel te brengen over deze duistere wereld en om recht en gerechtigheid te brengen over de volkeren en daarover te heersen als de koning der gerechtigheid en de koning des vredes. Maar wij mogen daar nu al uit leven en u kennen in die positie, opdat we van u zouden ontvangen, nu reeds, genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Daarom dragen we ons aan u op. Vader, wees u ons erbij. Met uw kracht en genade en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.